Yom Kippur duurt nog exact 1 minuut. Om 19.36 uur gaat de zon onder. We zullen maar niet aftellen. Er is zo ontzettend veel te zeggen over dit hoofdstuk. Ik heb dat ook al op allerlei manieren gedaan in de cursus Torah. Ik heb in mijn boek Hoogtijden voor Hem over de Bijbelse feesttijden, de Moadim, daarover uitvoerig geschreven. Dus elke keer wil je je inderdaad iets in het hart laten leggen wat je nu op zo'n avond mag delen. En al klinkt dat misschien wat technisch en schematisch, maar ik wil het u hebben over 7 tweetallen. Voor degenen die aantekeningen maken, ik ben beslot schoolmeester. Ik heb honderden malen vanaf deze, zoiets zal het al wel zijn, vanaf deze plaats de EH toegesproken. Maar misschien maakt dat het aantekeningen maken wat gemakkelijker. 7 tweetallen. Nou, dat klinkt geheimzinnig. Ik ga ervan uit dat u weet wat Yom Kippur is. Yom HaKippurim, zoals de Bijbel eigenlijk zegt. De dag der verzoeningen. Ik denk bij deze dag heel vaak aan de 9e van de maand af. Dat is de treurigste dag van het jaar. Vandaag is het de ernstigste dag van het jaar. Dat zijn niet dezelfde dingen. Op de 9e van de maand af, wanneer Israël eraan denkt dat de 2 tempels verwoest zijn, wat bijna op hetzelfde moment gebeurde, maar dan natuurlijk met eeuwen ertussen. Dat is een ernstige dag. Er is geen ruimte voor lachen. Zelfs als daar christenen bij aanwezig zijn, zoals jij vertelde, daar is geen plek om te lachen. Ik ben wel eens op het tempelplein geweest op die dag. En dan zie je dat niet alleen duizenden mensen bij de westelijke muur, maar je ziet vooral ook heel veel mensen huilen. Heel letterlijk. Als je dat niet begrijpt, heb je nog niet veel van het Jodendom begrepen. De tempel is het hart van het volk. Het is als het lichaam van Job. Aanvankelijk zei de Heere tegen de Satan, je mag alles doen wat je wil, maar je mag niet aan zijn lichaam komen. Ik las ooit in een boek geschreven door een Jodin. Je kunt Israël alles afnemen, maar tenslotte toen zijn gezondheid werd afgenomen, dat was het allerergste. Dat is toen Israël van zijn tempel beroofd werd. 2 keer achter elkaar. Maar deze dag is een ernstige dag, maar ernst en blijdschap hoeven elkaar niet uit te sluiten. Daar hoef je een christen voor te zijn, dat kan ook de Jood begrijpen. Want er is natuurlijk altijd iets dubbels in zo'n dag. Aan de ene kant, het is een dag van verootmoediging. Een dag zoals de Statenvertaling zegt, maar dat geeft ook goed het Hebreeuws weer. Waarop je je ziel kastijdt. En de orthodoxe Jood doet dat natuurlijk al 40 dagen. Die is al begonnen op de 1e van de maand Elul. En dan valt natuurlijk vanaf Rosh Hashanah in de Yamim Noraim, de ontzagwekkende dagen. Dat zijn dan die laatste 10 dagen, 40 dagen, is hij bezig zijn ziel te kastijden, zich te bezinnen op de vraag, waarvoor moesten die offerdieren sterven? Het is het verschrikkelijkste wat je je kan voorstellen, dat iemand zou denken, oh ja, Golgotha, ja, fijn, mooi. Ja, daar heeft Yeshua mijn zonde gedragen. Kun je daar zo oppervlakkig over spreken? Kun je daar zo makkelijk aan voorbij gaan? Hoe kun je gedenken op deze dag dat de eeuwige voorziening heeft getroffen voor de zonden van zijn volk, als dat volk van zijn kant zich niet verootmoedigt? Dat wil zeggen, zich heel diep bewust wordt van het feit dat die offers inderdaad nodig zijn. Het is heel erg als die offers gebracht zouden worden en er was haast geen mens die besefte hoe nodig ze zijn. Maar naast die ernst van de verootmoediging over je zonde past ook de blijdschap. Vanwege het feit dat de eeuwige überhaupt zo'n voorziening heeft getroffen. Waardoor die zonden inderdaad kunnen worden weggedaan. Ze worden bedekt met het bloed. U weet, Yom Kippur, dat woord Kippur, komt van een werkwoord, kapar, dat maar in die vorm kapar maar één keer voorkomt, als ik me goed herinner, namelijk wanneer de ark bedekt wordt met pek. En daarin zit die grondbetekenis van het bedekken. De zonden worden bedekt met het bloed van het offerdier. En daarmee weggedaan. Als het bloed er eenmaal overheen is, dan bestaan ze ook niet meer. Althans, dat is de meest gebruikelijke uitleg van dat woord kippur, verzoening, de bedekking. Komt daar zo nog wel op terug. Dus het is een dag van droefheid over je zonde. Het is een dag van blijdschap over het feit dat de Eeuwige een uitweg heeft bedacht, als ik het zo zeggen mag. En het is goed als dat één keer terugkomt, elk jaar terugkomt. Wij zeggen wel, natuurlijk, en dat is straks ook gezegd, Yeshua heeft zijn werk eens en voor altijd gebracht. Maar de herinnering daaraan, het gedenken daarvan, dat kan elk ogenblik terugkomen. In het avondmaal dat Yeshua heeft ingesteld, is dat één vorm, maar daar is dat nu natuurlijk niet toe beperkt. Het is een dag van ernst en van vreugde. Daarmee heb ik eigenlijk ook die tweede kant belicht. De eerste zijn die twee dagen naast elkaar, de 9e van de maand Af en de 10e van de maand Tishri. Dat is dus vandaag. Intussen is dus de 11e begonnen, om het even precies te zeggen. Dat is dus vandaag. En het tweede tweetal, dat heeft te maken met die twee kanten. De droeve en de blijde. Ook voor ons als Bnei Avraham, zonen van Abraham, die op nieuwtestamentische bodem staan, die kennis mogen hebben van Yeshua, moeten die twee kanten altijd aanwezig zijn. Er is altijd gevaar dat we of blijven hangen in onze zonde. Dat zou zijn alsof een Jood de hoge priester uit het heiligdom naar buiten zou komen en tegelijk zou twijfelen, zou het bloed nou echt wel op het verzoendeksel zijn? Zou nou echt alles wel goed zijn? Zouden die zonden nou echt wel weggedaan zijn? En die daarover in angst zou blijven. Dat is het ene gevaar. En het andere gevaar is dat je, zoals ik net al zei, over die zonde heen stapt. En dat je alleen maar blij bent over het feit dat er weer verzoening tot stand is gebracht. Zonder dat je ook maar één traantje over je zonden hebt gelaten. Yamim Noraim, ontzagwekkende dagen. Geduchte dagen. De Statenvertaling spreekt zo vaak van de vreselijke God. Daar kunnen we eigenlijk niet zo goed meer mee uit de voeten. Vandaar dat moderne vertalingen zeggen de geduchte God. Maar in dat vreselijke zit nog het vreesaanjagende. Van de week zei iemand tegen mij, hoeveel vrezen Gods is er nog? Ergens in de Tenach lezen we dat. Er is geen vrezen Gods aan deze plaats. Dat wil zeggen, hier zijn geen mensen die de Heere vrezen. En dat betekent niet bang zijn voor, maar leven in een toch huiveringwekkende eerbied voor de grootheid en de majesteit van zijn persoon. Dus blijdschap en verootmoediging moeten op deze dag hand in hand gaan. En geen van beiden mag de overhand krijgen ten koste van de ander. Ten derde, er is tweeërlei verzoening. In het Nederlands hebben wij één enkel woord voor twee heel verschillende dagen. Als ik het Engels er even bij mag halen, dan vind je daar in het Nieuwe Testament zowel reconciliation als propitiation. Het eerste is de verzoening van de mens met God. Of ook van mensen met elkaar. Mensen die in onmin leven moeten weer met elkaar verzoend worden. Maar dat tweede woord, propitiation, dat heeft te maken met verzoenen in de zin van bedekken met het bloed. Aan de ene kant is het onhandig dat wij daarvoor maar één woord hebben, dus je moet ook altijd uitleggen waar heb je het nu over. Aan de andere kant, het Hebreeuws doet het met dat ene woord, kippur. Want daar zitten beide elementen in opgesloten. Dit is de dag waarop de zonden bedekt worden. Dat is de kant van de propitiation. De theologen zeggen dat natuurlijk in Latijn, de propitiatio. Dus het is wel handig als je dan Engels kent, want dan snap je die woorden ook meteen. En het andere element zit er ook in. God kan zijn volk weer de hand reiken. Ze worden weer met hem verzoend. Dat is de reconciliatio. Er wordt vrede gesticht, zoals er staat van Yeshua in Efeziërs 2. Hij heeft vrede gemaakt door het bloed van zijn kruis. Hij heeft vrede gesticht tussen twee partijen die vijandig tegenover elkaar stonden. Althans, de mens stond vijandig tegenover God. De Bijbel zegt niet dat God vijandig staat tegenover de zondaar. Integendeel, hij heeft zelf Yom Kippur toebereid. Als een voorafschaduwing van het feit dat hij ook op Golgotha dat andere, dat grote, dat definitieve offer heeft voorbereid. Zo is er tweeërlei verzoening vandaag. De zonden zijn weggedaan. En het volk wordt teruggebracht in de harmonie, in de gemeenschap met de Heere God. Met de God van Israël. Dat is geen beeld van de bekering. Israël is het volk van God. Dat moeten we goed bedenken. Het is natuurlijk heel makkelijk om Yom Kippur als uitgangspunt voor de evangelisatieprediking te gebruiken. En wat mij betreft mag dat ook. Ik zeg altijd, evangelisten mogen elk deel van de Bijbel gebruiken die ze willen. Als er maar mensen tot geloof komen. Alleen als je een leraar van het woord bent, dan heb je die vrijheid niet. Dan moet je toch proberen te verstaan wat er staat. En dan vind ik dat je altijd moet bedenken, dit gaat over het volk van God. Het gaat niet in het algemeen over de vraag, hoe komt een zondaar tot geloof? Dan zou ik eerder denken aan Pesach en aan de doortocht door de Rode Zee. De bevrijding uit Egypte, uit de macht van de zonde en de duivel, want daarvan spreekt dat. Maar Yom Kippur betekent, hoe kan de eeuwige de band met zijn volk aanhouden? Daar zijn er twee voor nodig. Het volk zal dan elke keer zich moeten verootmoedigen over zijn zonden. Want het moet begrijpen, zoals Jesaja 59 vers 2 zegt, dat zonden scheiding maken tussen God en zijn volk. En van de kant van de eeuwige is er de voorziening om door het wegdoen van die zonden de band met het volk weer aan te halen. En zo gebeurt dat elke keer. En wat dat betreft, denk ik wel eens een keer, zouden we best wat joodser mogen denken. Want het is volkomen waar, de Hebreeënbrief zegt dat Yeshua heeft zijn offer eens en voor altijd volbracht. Dat hoeft nooit herhaald te worden. Maar wat wel herhaald moet worden, ik gaf dat straks al even aan, is de herdenking daarvan. Op Yom Kippur, wij die Yeshua mogen kennen door genade, op Yom Kippur worden we elke keer weer herinnerd aan Golgotha. En dat mag ook ons brengen tot een bezinning van op onze zonden, om te begrijpen waarom hij dat grote werk moest volbrengen. We lezen Leviticus 16, dat de hoge priester zijn handen legt op de kop van de bok en dan staat er en hij beleidt op die kop alle zonden van het volk. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Die zonden zijn legio. Van elke afzonderlijke Israëliet zou die niet de tijd hebben op die dag. Laat staan van alle Israëlieten bij elkaar. En hoe zou die ze ook allemaal moeten weten? Het zijn van die dingen in de beeldspraak van de schrift die je alleen maar kunt begrijpen als je Yeshua kent en zijn werk. Want dan realiseer je je vanuit zijn goddelijke macht dat hij dat gedaan heeft. In die drie uren van duisternis. Al mijn zonden beleden alsof hij ze zelf gedaan had. Zonde beleid je, dat wil zeggen, je spreekt ze uit voor God. Je noemt ze met name, je erkent dat je dat gedaan heeft. En hij deed dat in mijn plaats. Ik zou bij lange na niet al mijn zonden kunnen opsommen. Hij wel. En hij kon het bovendien van al degenen die hem zouden toebehoren. Dat is een ongelooflijk wonder. Dat is een heel treffend woord hier in Leviticus 16, waar je niet overheen moet lijzen. Dus het is goed dat we ons elke keer bewust daarvan zijn wat hij allemaal heeft moeten dragen. Daarom is de herdenking zo goed. Nu komen wij tot een volgend tweetal. Er zijn twee bokken. Niet één, maar twee. Dat is ongebruikelijk. Er is maar één lam met Pesach. En bij heel veel bijzondere gelegenheden is er een zondoffer en een brandoffer. Dat brandoffer laat ik nu maar zitten om het niet al te ingewikkeld te maken. En dat zondoffer, dat wordt altijd uitgedrukt, het zij door een stier, het zij door een schaap of een geit. En in het armste geval door bepaalde vogels, duiven of tortelduiven. Hier zijn het er twee. Dat onderstreept dat het een bijzondere dag is. En die twee bokken worden uitgekozen en worden voor de hoge priester gebracht. En dan wordt het lot geworpen. Eén lot voor de Heere. Ja, en hoe moeten we dat anderen nou vertalen? Degene die de Statenvertaling of de herziende Statenvertaling voor zich hadden, die denken, hè, waar heeft de lectrice het over? Azazel, wie mag dat dan wel wezen? Nou, de NBG-vertaling die heeft dat zo opgelost, want die dachten, ja, er zijn 31 verklaringen van Azazel, dus laten we maar gewoon laten staan wat er staat. Dan schiet je dan als lezer ook niet veel mee op. De Statenvertaling heeft het ook niet goed, want het is niet de weggaande bok, het is een geit. Dat woord Azazel. Maar ja, wat is het dan wel? Oh, ik ga u daar vanavond niet mee vermoeien. Want de Statenvertaling geeft, en ook de herziene Statenvertaling geeft wel de zin goed weer. Het is een bok die weggaat. Maar niet zomaar weggaat. Hij gaat beladen met de zonde van het volk. Dat is wat ik u straks zei. De hoge priester beleidt die zonde op de kop van de bok. En dan stuurt hij die bok weg. De wildernis in. Je kunt rustig zeggen, de dood in. Want ergens zal dat dier de dood vinden. Volgens de Joodse traditie werd het van een steilte geworpen. Maar als het zo de woestijn in gezonden wordt, dan sterft het ook vanzelf een dood. Twee dieren, één voor de Heere. Wat is dat diep? Zoveel Nieuwtestamentische gelovigen hebben wat het evangelie betreft een nogal egoïstische opvatting. Ze zijn blij en dankbaar dat er een voorziening is getroffen voor hun zonde. Yeshua is voor ons gestorven, hij heeft voor ons alles goed gemaakt. Waarvoor was het werk dat hij op Golgotha volbracht? Voor mij, voor ons. Is dat waar? Ja. Maar het is een halve waarheid. Ik zou kunnen zeggen, die mensen kennen alleen de tweede bok. Die tweede bok draagt de zonde van het volk de dood in. Maar die eerste bok is voor de Heere. Dan moet je een stukje geestelijk in groeien om te begrijpen dat die kant van het werk van Yeshua er ook in zit. En dat het zelfs buitengewoon belangrijk is. Die eerste bok komt ook het eerst aan bod. Die wordt geslacht en het bloed wordt daarvan gedragen door de hoge priester in het heiligdom. Het wordt zevenmaal gesprenkeld op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. Mooi, dat is Kippoeret, daar zit ook dat woord Kippoer in, verzoendeksel. En zo wordt de weg in het heiligdom gereinigd. Niet alleen op het verzoendeksel, maar ook ervoor. De weg naar God toe wordt gereinigd door het bloed. En let eens op dat woord, dat is de bok voor de Heere. Want het gaat in het werk van Yeshua niet alleen maar om onze behoeften, maar ook, mag ik het zo eens zeggen, om de behoeften van hem. Zijn eer is geschonden door onze zonde. Het allerergste is niet dat de zonde ons dreigt verloren te doen gaan. Het ergste van de zonde is dat Gods majesteit erdoor is aangetast. En die twee bokken laten dat zien. Er is een aspect aan het werk van Yeshua dat voor God is. En de oude theologen noemden dat voldoening, de satisfactio. Er moest verzoening plaatsvinden door voldoening. Er moest aan de eer van God worden voldaan. Zijn rechten moesten worden hersteld. De zonde is een belediging van God. En die belediging moet ongedaan gemaakt worden. Dat is, om zo te zeggen, nog belangrijker dan dat wij door die zonde verloren dreigen te gaan. Maar beide aspecten zitten er gelukkig in. De ene bok is voor de Heer. Het bloed daarvan moet vloeien. En het wordt gedragen zoals Yeshua dat volgens de Hebreeënbrief, Hebreeën 9 met name. Het wordt gedragen in het heiligdom. En daar spreekt het voor het aangezicht van de eeuwige. Al 2000 jaar spreekt dat bloed voor zijn aangezicht op het verzoendeksel. En dan pas die tweede kant. Dat bloed dat de eer van God herstelt, is ook goed genoeg voor mij. Want al mijn zonden zijn gelegd op Yeshua. De straf die ons de vrede aanbrengt, zegt Jesaja 53, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Uiteindelijk gaan beide bokken de dood in. De een door geslacht te worden bij het altaar. En het andere door in de woestijn te verdwijnen. Zo zijn al onze zonden verdwenen van voor Gods aangezicht. Er is nog een tweetal dat ik u wil noemen. Het wordt een beetje ingewikkeld en ik heb u beloofd dat ik een heleboel ingewikkelde dingen niet zal noemen. Want als je het allemaal optelt, dan worden er 17 dieren op die dag geslacht. En ik bespaar u daar 15 van. Dus u komt er goed vanaf eigenlijk. Zoveel tijd zou ik ook niet hebben. Ik heb u al gezegd, dat brandoffer, dat laten we alleen al rusten. Maar dat andere kan ik u toch niet verhelen. Want die twee bokken staan hier voorop. Allereerst is daar een jonge stier. Dat is een groter offer dan een geitenbok. Dat is een kostbaarder offer. En dus spreekt het ook van een grotere waarde. Je ziet dat bijvoorbeeld in Leviticus 1, daar begint het al meteen. Als je een brandoffer aan de Heere wil brengen, dan neem je natuurlijk, als je dat kan bekostigen, het mooiste, het beste. En dat is natuurlijk een jonge stier. Die vertegenwoordigt verreweg de grootste waarde. Maar kun je dat niet betalen, kun je ook voldoen met een ram. Kun je dat ook niet betalen dan een geitenbok. En nou ja, voor de allerarmsten, zoals bij Maria en Jozef, een paar tortelduifjes. Maar hier, behalve die twee bokken, ja, en die stier kan ik u toch niet onthouden. Die staat zelfs voorop. Wat is daar het bijzondere van? Ik moest daar straks aan denken toen wij dat lied zongen over dat koninkrijk van priesters. Dat heeft er alles mee te maken. Want dat eerste dier was bestemd voor Aaron en zijn huis. De bok is voor het hele volk. Maar die stier is voor Aaron en zijn huis. Dat is maar een klein gezelschap. Dat gezelschap staat dichter bij de Heere God dan wie dan ook in het volk. Dat heeft ook zijn negatieve kant. In Leviticus 10 hebben we gezien, hebben we niet gezien vanavond, maar daar lezen we dat de twee oudste zonen van Aaron met de dood gestraft worden, omdat ze eigenzinnig vuur bracht. Niet het vuur dat uit de hemel was neergedaan, maar vuur dat ze zelf aangestoken had. Ongetwijfeld met de beste bedoelingen, daar hoef je helemaal niet aan te twijfelen, maar het was niet wat de Heere van hen gevraagd had. En dan zegt de Heere God een heel diep woord. Ik word geheiligd in degene die mij het naaste staan. Hoe dichter je tot hem mag naderen, des te groter is ook je verantwoordelijkheid. Voorrechten en verantwoordelijkheden gaan altijd nauw met elkaar samen. Dat geldt ook voor de positie die je in deze gemeenschap inneemt, of die je inneemt in christelijk Nederland, of waar dan ook. Hoe groter je voorrechten, groter je positie, des te groter is ook je verantwoordelijkheid. Dat betekent ook dat de zonden van Aaron en zijn zonen zwaarder tellen dan die van het gewone volk. Zoals een leidsman onder Gods volk, dat nou joods of christelijk genoemd wordt, een leidsman onder Gods volk, als hij zondigt, dat zwaarder weegt dan dat van een gewone Israëliet. Dat is heel belangrijk. Het is bij zonde niet alleen maar zo dat je kleine en grote zonden zou kunnen onderscheiden volgens een lijst die je kunt aanleggen. Overspel is heel verschrikkelijk. En de pen van je baas jatten, dat is ook erg, maar dat is veel minder erg. Een soort lijst. Dat zou je natuurlijk kunnen doen. Maar daarmee zou je wel een heel armetierig beeld geven van wat zonde is. Het gaat er ook om wie die pen jat. Er is een groot verschil in positie, zei ik al. Een Israëliet die vreemd vuur brengt, die kan daarvoor worden berispt. Maar een zoon van de hoge priester die dat doet, wordt onmiddellijk gedood. En nogmaals, Leviticus 10, dat principe. Hoe dichter je bij hem staat, des te groter is je verantwoordelijkheid. Laat ik het nou zo zeggen van nou. Elke Messias beleidende Jood heeft een veel grotere voorrecht, veel grotere verantwoordelijkheid, ook grotere voorrechten natuurlijk, maar ook een grotere verantwoordelijkheid dan elke Jood die de Heere oprecht dient, maar wiens ogen nog gesloten zijn voor Yeshua. Hoe dichter je bij God staat, hoe dichter je bij Yeshua staat, des te groter is je verantwoordelijkheid. Maar nu, wie is dat huis van Aaron? Natuurlijk, Aaron is een voorafschaduwing van Yeshua als hoge priester. En de Hebreeënbrief maakt duidelijk, Aaron moest ook zondoffers brengen voor zichzelf, want hij was ook maar een gebrekkig en zondig mens. Maar dat hoefde Yeshua natuurlijk niet. Ja, dat klopt. Maar wie is dat huis van Yeshua, van de hoge priester? Dat staat heel duidelijk in Hebreeën 3 vers 14. Dat zijn wij, zegt daar de schrijver. Wij zijn het huis van die priester. En later staat er nog zo mooi in Hebreeën 10, daar wij dan een grote priester hebben over het huis van God. En huis is daar niet een gebouw, huis is daar een familie. Hier staat ook dat woord huis, bayit. Het is het huis van de priester. En wij zijn dat huis, wij vormen de priesterlijke familie. We hebben dat straks gezongen met een citaat uit Openbaring 1. Wij zijn een koninkrijk van priesters. Hij is de koning der koningen, maar het is een koninkrijk van priesters. Dat is echt niet zoveel verschillend als wat er al staat in Exodus 19, als Israël bij de Sinaï is aangekomen en de Eeuwige tot hen zegt, jullie zijn een priesterlijk koninkrijk. Een koninklijk priesterdom of een priesterlijk koninkrijk, daar maken we geen groot verschil tussen. Koninklijk en priesterlijk. Dat betekent ook dat wij dus gerekend zijn onder het huis van Aaron. Dat geeft grote voorrechten. Wat is het een geweldig voorrecht. Daar kan je elke dag de Heere op je knietjes voor danken. Dat we Yeshua hebben mogen leren kennen. En als u van Joodse afkomst bent en u hebt Yeshua mogen leren kennen, wat een ongelooflijk voorrecht. Maar ook wat een grotere verantwoordelijkheid. Als wij Yom Kippur vieren, en dan neem ik dat even heel breed, Bnei Avraham, niet alleen maar mensen van Joodse afkomst, maar ook de Goyim onder ons, en dat zijn er heel wat. Ik ben er zelf ook één. Maar wel een Ben Avraham, een zoon van Abraham, zoals Galaten 3 het uiteenzet. Onze verantwoordelijkheid is groot, veel groter dan die van de Jood wiens ogen nog gesloten zijn voor Yeshua. Ik zeg nog gesloten zijn, want we hebben grote verwachtingen in dat opzicht. Daarom is er onderscheid. Als wij het voorrecht hebben om te horen tot het huis van Aaron, geniet ervan. Maar bedenk ook dat als wij zondigen, dat niet goedkoop is. Gelovigen zondigen nooit goedkoop. En hoe dichter je bij de Heere God staat of meent te staan, des te duurder zijn je zonden. Des te groter offer is daarvoor nodig. Voor het huis van Aaron is een groter offer nodig dan voor het volk als geheel. Verder gebeuren met die twee dieren, die bok voor de Heere en die jonge stier, precies dezelfde dingen. Ze worden geslacht, op het altaar wordt het bloed gebracht en het bloed wordt gedragen in het heiligdom. Dus die hoge priester gaat verschillende keren. Minstens één keer om wier ook eerst aan te brengen. De tweede keer om het bloed van de stier binnen te brengen. En de derde keer om het bloed van de bok binnen te brengen. Er is nog iets. De hoge priester heeft twee stel kleren. Daar hebben we iets van gelezen. We hadden nog veel verder kunnen lezen. Dan hadden we dat nog meer gezien. De hoge priester normaal loopt rond in dat prachtige kostuum. Dat hemelsblauwe kleed En die efod en die borstlap en die onyxstenen op de schouderstukken. En die prachtige tulband met die gouden plaat waarop staat gewijd aan de eeuwige. Maar op Yom Kippur draagt hij die kleren niet. Althans, pas veel verderop in het hoofdstuk staat dat hij zich gaat verkleden en dan trekt hij die kleren aan. Yom Kippur is de enige dag in het jaar dat hij in heel eenvoudige witte klederen verschijnt. En dat laat zien dat er ook in het hoge priesterschap van Yeshua twee grote aspecten zijn te onderscheiden die we nooit mogen verwarren. Ook dat laat de Hebreeënbrief ons zien. Wat zouden we eigenlijk zijn zonder de Hebreeënbrief, die zoveel dingen ons duidelijk maakt uit de offeranden, uit de Torah van Mozes. In Hebreeën 2 zien wij dat Yeshua de hoge priester is die gestorven is om het verzoeningswerk voor het volk te volbrengen. Maar dat is eenmalig. Zoals de hoge priester maar eenmaal in het jaar zijn witte klederen draagt, zo heeft Yeshua slechts eenmaal dit bijzondere hogepriesterlijke ambt uitgevoerd, namelijk verzoening tot stand te brengen voor het volk. Daarmee doelt de schrijver van de Hebreeënbrief natuurlijk op Yom Kippur. Het tweede wordt veel uitvoeriger belicht in de Hebreeënbrief. Het is heel boeiend, dat maakt de Hebreeënbrief ook best lastig, om aan de ene kant te zien dat hij natuurlijk geen hoge priester kon zijn volgens de ordening van Aaron, want hij was helemaal geen leviet. Laat staan dat hij uit de familie van Aaron stamde. Hij was uit de stam van Juda. Maar, zegt de Hebreeënbriefschrijver, hij is van een andere orde, en dat vind je al in Psalm 110, hij is hoogpriester naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen, naar dat patroon, naar dat model, Melchizedek, de koning, priester, zoals Yeshua dat ook is. Maar dan zie je in de Hebreeënbrief dat het werk dat Yeshua doet helemaal vooraf geschaduwd wordt, niet door Melchizedek, maar door Aaron. Dus formeel wat zijn positie betreft is hij naar de ordening van Melchizedek, maar het werk dat hij doet, eenmaal in het jaar op Yom Kippur, maar dan voortdurend het hele jaar door, daar kom ik zo op terug, dat is helemaal ontleend aan het Aaronitische priesterschap. Dus alles wat Aaron doet, is een voorafschaduwing van wat Yeshua doet. Nou, wat is het meeste werk van Aaron? Je zou kunnen zeggen, dat is niet zozeer wat hij doet, als wel wat hij is. Als Aaron voor het aangezicht van God verschijnt, dan verschijnt hij altijd met de namen van het volk op zijn schouders, op die twee onyxstenen, en ook op zijn borst, die borstlap. Het louter feit dat hij daar is met al die namen, twee keer vertegenwoordigd. Wij zeggen wel eens, de ene waren de zonen van Jacob, de andere de stammen van Israël, dat is niet helemaal hetzelfde, maar dat doet er nou niet toe. Hij draagt hen in het heiligdom. Hij draagt hen als het ware op zijn schouders, een toonbeeld van kracht, en op zijn borst, waar zijn hart klopt. Die borstlap is op zijn hart. Met zijn krachten, met zijn liefde, is Yeshua degene die zo dag aan dag voor ons tussen beiden treedt. Op grond van Yom Kippur, dat we vereenzelvigen met wat er op Golgotha gebeurt, is hij elke dag met zijn hoge priesterlijke kleding, figuurlijk gesproken, voor Gods aangezicht in de hemel, om daar voor ons tussen beiden te treden. Om daar onze belangen te behartigen. Hij is de hoge priester in Hebreeën 4 waar je naartoe rent. Als je in de nood zit, dan ga je zo gauw als je kunt naar hem toe. En hij zal je barmhartigheid en genade geven tot tijdige hulp. Maar hij is ook in Hebreeën 7 en 8 degene die de aanbidding van zijn volk draagt. Hij is de opperzangmeester. Hij is degene die in het midden van de gemeente God prijst, zegt Psalm 22 al. En dat wordt in Hebreeën toegepast. Dat zijn de twee grote functies. Eenmaal in het jaar en de rest van het jaar in zijn hoge priesterlijke kleding is hij onze vertegenwoordiger bij de Heere God. Om voor ons te bidden, om ons te dragen, om ons te leiden. Maar ook om onze aanbidding als het ware, om daarin als voorzanger op te treden in het heiligdom. Daar ga ik nou allemaal niet over uitwerken, want dat heeft natuurlijk juist niet zozeer met Yom Kippur te maken. Maar in de Hebreeënbrief pin je prachtig dat onderscheid. En begrijp je ook, wat op Yom Kippur gebeurt is zo anders dan die andere dagen, dat hij daar niet zijn gewone kleren draagt. Maar die eenvoudige witte kleren, zoals ook velen hier in wit gekleed zijn, die spreken van reinheid, van toewijding, van overgave. De zuiverheid die nodig was om dit te kunnen doen. En dan mijn zevende en laatste tweetal. Dat is eigenlijk een beetje van een andere orde. En ik vind het altijd een beetje pijnlijk om daarover te spreken. Eigenlijk niet zozeer hier, als wel wanneer ik met Joodse mensen daarover spreek. Die nog niet het licht van Yeshua hebben ontvangen. Want er is natuurlijk, sinds dat de tempel verwoest is, iets heel pijnlijks. Dat hebben we al met Pesach. Wat is Pesach zonder een lam? Er ligt zo'n bordje op de Pesachschaal als een soort vage herinnering. Maar het is een armzalig bordje. Er is geen lam dat geslacht is. Er is geen lam dat gegeten kan worden nadat het geslacht is, nadat het bloed is aangebracht. En met Yom Kippur is dat nog des te treffender. Toen in het jaar 70 van onze jaartelling de tempel verwoest was, weet u dat het orthodoxe jodendom voortgezet is in Yavne of Yamnia en later op allerlei andere plaatsen waar de Joodse raad bijeenkwam. En die zaten daar met het probleem. Die wilden proberen het jodendom in stand te houden door ook de Joodse feestdagen, de Moadim, in stand te houden. En zij moesten deze vraag beantwoorden die heel zwaar was. Wat is de betekenis van Yom Kippur zonder offer? En toen kwamen ze op de gedachte die heel begrijpelijk is. Namelijk, wij proberen als het ware een vervanging te vinden voor dat dier. Dat geslacht moet eigenlijk 17 dieren. En ten eerste door de gebeden. En ten tweede door daden van liefdadigheid. Maar de gebeden zijn het allerbelangrijkst. Vandaar dat duizenden orthodoxe Joden vandaag over deze hele wereld die synagogen bijeen waren. Bidden, bidden, bidden. Voorgeschreven gebeden. Overgeleverd van eeuw tot eeuw. En als ik met sommige rabbijnen praat, dan lijkt het alsof ze zich al verzoend hebben met de gedachte dat, och, die gebeden toch ook wel behagelijk zullen zijn bij de Heere God. Omdat de Heere God nu eenmaal ook wel weet dat er geen tempel is. En hij staat dat ook toe, dat er nog steeds geen tempel is. Dus hij zal daar wel genoegen mee nemen. En dat is het pijnlijke waar ik het over had. Wie ben ik dan om tegen hen te zeggen, maar mensen, luister. Dit is toch jezelf behelpen. Dit is toch niet wat hij bedoeld heeft in de Torah. Je kunt toch niet zeggen, ach, het is al zo lang, dus die gebeden zullen het hem wel doen. Die gebeden moeten er sowieso zijn. Wat is een offer zonder de begeleidende gebeden, zoals van David in Psalm 51 en zoveel andere boetepsalmen, waarbij de mens zich verootmoedigt en de Heere aanroept. En sommige van die gebeden zijn zo prachtig en zo ontroerend, aangrijpend, die zouden we ook niet willen missen. Maar ze kunnen nooit het offer. Dus dat betekent dat ik moet ophouden of niet? Ze kunnen toch nooit het offer vervangen? Kan je je voorstellen? Ik weet niet of jullie wel eens in zo'n situatie zijn geweest. Als je met een Jood erover spreekt. Ze kunnen toch niet het offer vervangen? Daarom bid ik altijd, zeker met Yom Kippur, maar ook met Pesach. En eigenlijk komt dat bij alle Moadim weer terug. Denk alleen al aan de vele, vele offers die met Sukkot, met het Loofhuttenfeest, gebracht worden. Werden. Daarom bid ik altijd maar, ach, Heere, laat er nog vele ogen van uw volk geopend mogen worden voor het ene ware offer dat volbracht is. En dat hoort ook bij de droefheid van Yom Kippur. Dat is niet een droefheid die het Joodse volk zozeer kent, wel een beetje, want ook die verlangen naar de dag dat de tempel hersteld zal worden. Net zo goed. Maar het is de droefheid dat het Joodse volk het meent te moeten stellen zonder het offer. En dat kan niet. Dat wil niet zeggen dat de Heere God hun gebeden niet zou aannemen. En het is inderdaad onder zijn leiding dat er nog steeds geen tempel is. En met naar de mens gesproken zouden we zelfs zeggen, hoe zal dat in vredesnaam verwerkelijk moeten worden voordat de Messias terugkomt? Want als hij komt, ja, dan zal daar die tempel van Ezechiël komen. Dan is alles weer goed, dan worden al die offers weer beschreven. Heel veel christenen hebben daar grote moeite mee, maar daar gaan we ons nou even niks van aantrekken vandaag. We hebben al moeilijke thema's genoeg aan de orde gesteld. Die tempel komt er wel. Ik weet niet hoe dat is met Messias beleidende Joden, maar eigenlijk, ik hoor van sommigen van hen ook dat ze met vurig verlangen uitzien naar die tempel. Dat is voor christenen, ik weet het nog van vele jaren terug, dat was mijn eerste grote moeilijkheid om te begrijpen wat deze mensen beweegt. Hoe kunnen ze toch verlangen naar die tempel? Terwijl de Hebreeënbrief toch laat zien dat al die offers zijn afgeschaft. Nee! Wie heeft je dat wijs gemaakt? De offers zijn vervuld in het ene offer van Yeshua. Dat is totaal wat anders dan afgeschaft. Als dat een eye-opener voor u is, dan hoop ik dat u een slapeloze nacht krijgt om daarover na te denken. Net als de Torah. Matthäus 5, vers 17, daar zegt Yeshua dat hij gekomen is om de Torah te vervullen. Dat is totaal wat anders dan afschaffen. De Torah is nooit afgeschaft en de Torah, er hoort ook de offerdienst bij. Dat maakt zelfs een heel groot deel uit van de Torah en die offerdienst is ook nooit afgeschaft. Nou, als u dat vanavond voor het eerst hoort, ik ga het u niet uitleggen, hoef me niet af aan te klampen vanavond. Ik bezorg u een slapeloze nacht. Maar één keer zal Israël, net zoals Messias blijden en de Joden vandaag toch ook Yom Kippur gevierd hebben. We zijn er zelf mee bezig. Eenmaal zal het ganse volk, als Yeshua is teruggekomen, de ogen geopend hebben voor de Messias. En zullen ze denken, oh, nou hoeven we nooit meer Yom Kippur te vieren. Nee. In het Messiaanse Rijk zullen ze het elk jaar vieren. En Pesach. Lees het maar na in Ezechiël. Ik weet het niet van alle Moadim helemaal zeker, want ze worden niet allemaal genoemd in Ezechiël. Maar verschillende in elk geval wel. En het zal elke keer verootmoediging betekenen, maar ook, want je kunt elke keer verootmoedigd worden, zelfs over zonden die je lang geleden gedaan hebt. Maar elke keer ook de grote vreugde. Over het feit dat Yeshua al die 17 offers van Yom Kippur in zichzelf vervuld heeft. En elke keer zal het herhaald worden. Niet omdat ze iets toevoegen aan het offer, helemaal niet. Opdat ze in herinnering brengen, opdat ze het nooit zullen vergeten. Hij heeft dat grote offer volbracht. Daar zul je hem altijd voor moeten prijzen. En dat is niet alleen op Yom Kippur. Dat is straks met Sukkot. Dat is elke dag van je leven. Laat er geen dag in je leven voorbij gaan. Zonder dat je God de Vader en Yeshua geprezen hebt voor het werk dat hij volbracht heeft. Laten we samen danken en bidden. Avinu Malkenu, onze Vader, onze Koning. Als wij Avinu tegen u zeggen, Heere God, dan is het zoveel dieper dan wie dan ook in het Oude Testament dat ooit kon zeggen. Want wij hebben u leren kennen als de Vader van Yeshua. En nu Yeshua ons leven geworden is, bent u onze Vader zoals u dat van hem was. Avinu, dat bent u Vader. Malkenu, dan bent u onze Heer Yeshua. In de kracht van de Heilige Geest, de Ruach HaKodesh, mogen wij u zo kennen. Onze ogen zijn geopend. En eigenlijk zeggen we dat met een zekere schroom, want we zijn niet beter dan wie dan ook. We leven uit genade. Het is allemaal genade. Het is allemaal die oneindige geset, een van die mooiste woorden uit de verbondstaal van de schrift. Geset, geset. Gods trouw, zijn loyaliteit aan het verbond, zijn barmhartigheid, zijn goede tierenheid. Avinu Malkenu, we loven en prijzen u, omdat het ooit in deze wereld het echt Yom Kippur is geworden. En wij mogen eraan terugdenken, op deze dag, in solidariteit met het hele Joodse volk. van wie nog zoveel met ernst en toewijding u dienen, maar hun ogen nog gesloten zijn, voor zover we kunnen beoordelen althans, voor Yeshua HaMashiach. Het is ons gebed dat nog vele van die ogen geopend mogen worden. We weten dat het massaal zal gebeuren als u terugkomt, Yeshua. Maar we verlangen ernaar, zeker in Israël, verlangen vele Messias-belijdende Joden ernaar dat nog vele Joden de ogen geopend worden voor Yeshua. Dank u wel dat wij het hebben mogen zien. Ook wij gelovigen uit de Goyim, dat wij dat voorrecht hebben ontvangen om hem te leren kennen. Daardoor u te leren kennen, door de Ruach HaKodesh. Kunnen u alleen maar loven en prijzen. En we zeggen dat ook vandaag met verontmoediging, omdat we weten dat het grote, zware werk op het kruis van Golgotha nodig was vanwege onze zonden. Maar we hebben ons misschien niet 40 dagen erop ons bezonnen. Eigenlijk zouden we elke dag van ons leven diep onder de invloed moeten komen van de diepte van onze zonden en de hoogte van het volbrachte verzoeningswerk. We danken u dat we er iets van hebben mogen zien. We leggen het terug in uw handen. Zegen ieder van ons. Maak ons getuigen vol liefde en toewijding, en vooral in nederigheid en beschroomdheid tegenover het Joodse volk, maar ook tegenover heel deze wereld die geen weet heeft van Yeshua. We loven en prijzen u en danken u voor wat we van u mochten ontvangen. Amen.